Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. In deze aflevering hoor je Teun Zwets, die in 2020 afstudeerde aan de Design Academy Eindhoven. Zijn vraag is voor ontwerper Theo Remy, die wereldwijd bekend is geworden met zijn nieuwe vorm voor een kast, namelijk een verzameling schots en scheef op elkaar gestapelde tweedehands lades, samengehouden door een jute band. En door de zogenaamde voddenstoel, een flinke berg gebruikte kleding die met spanbanden in de vorm van een stoel is gebracht. Teun, we zitten bij Theo aan de keukentafel. Wat maak je zelf? Laten we daarmee beginnen.
Eigenlijk alles wat in huis bestaat, zeg maar. En het liefst met zoveel mogelijk materialen.
Met zoveel mogelijk?
Ja, ja. Dus ik gebruik eigenlijk bijna alles, behalve eigenlijk echt keramiek. Maar dat is eigenlijk een beetje omdat keramiek duurt heel lang, is een proces en dat is veel wachten. En het liefste maak ik iets wat ik gewoon liefst in één dag kan doen en dan misschien in een aantal dagen kan afwerken. Maar het moet voornamelijk gewoon wel snel zijn. En daarom gebruik ik ook veel verschillende materialen, omdat ik ik heb een vrij lage spanningsboog. En elke keer iets anders uitproberen, dan een keer iets met staal doen en dan een keer iets met hout doen en met stof. En op die manier blijf ik gewoon enthousiast. En voornamelijk op dit moment is het hout. Ik maak veel kasten met afvalhout, met stukjes wat ik ophaal bij meubelmakers in de buurt bij mij. En daar maak ik dan eigenlijk composities mee en dan ontstaat er een kast.
Dat heb je bijvoorbeeld ook, dat is niet zozeer een kast, maar meer een kamertje bij Pieter en ik gedaan.
Ja.
Op de nachtwacht.
Ik was afgestudeerd en dat was tijdens corona. Toen had ik dus geen graduation show. En dat is voor de Design Academy echt wel een beetje waar je naartoe werkt al die jaren. Mm-hmm. En dat viel toen weg. Dus ik had een eigen graduation show gedaan bij mij thuis. Ik woonde in een oud schoolpand. En daar heb ik gewoon heel veel mensen uitgenodigd. Piet niet, maar Piet had wel gehoord en die is toen ook komen kijken. En dan had ik een kast staan, ook gemaakt dus van allemaal afvalhout. En dat vond hij mooi en hij zegt, anders kom dat bij mij doen. En in de eerste instantie was het zo dat we dus meubeltjes zouden gaan maken. Maar hij was bezig met hotel en er moest een hotelkamer komen voor de nachtportier. Dus degene die 's nachts het hotel bewaakt en bij calamiteiten in kan grijpen.
Ja. Oh, ja.
En zo is dat een beetje ontstaan. En dat is uiteindelijk steeds groter geworden. En op een gegeven moment is er een badkamer gemaakt worden. Die heb ik helemaal zelf gedaan met polyester. Wat echt totaal geen pretje was. Maar wel heel veel geleerd. En daar is het eigenlijk ontstaan. Het is vaak zo dat het met afval is ontstaan mijn ontwerpen eigenlijk ook een beetje vaak toevallig. Dus dat ik doe en dan ontstaat er iets. En dan werkt het wel of werkt het niet. En als het niet werkt, dan maakt het toch niet zoveel uit. Want ik heb het meestal met afval gemaakt. Dus dan is het, als je het weg moet gooien, dan werd toch al weggegooid, zeg maar. Dus dan is het de energie die je erin hebt gestoken, die is dan weggegooid. Maar daar leer je dan weer van.
We zitten bij Theo.
Ja.
Vertel even, hoe groot is Theo? Wat is het voor in de designwereld voor figuur?
Mega groot, hè, Theo. ik heb in 2014 een mailtje gestuurd of ik stage kon lopen bij Theo. Dus helaas toen niet doorgegaan, hebben we kort meer contact gehad, maar ik weet niet. Toen heb ik eigenlijk, het is heel, heel plat, maar toen heb ik gewoon top 10 Nederlandse ontwerpers volgens mij heb ik gewoon opgezocht.
Ja.
En die heb ik gewoon allemaal mails gestuurd.
Effectief.
En dan zat Theo dus dan denk ik dat hij vrij groot is.
Ja. In ieder geval bij de top 10, dat is al goed
antwoord. Je zat toen op Sint-Lucas.
Ja.
Ja. En toen hadden wij een soort policy van MBO doen we niet.
Ja.
Dus
ja.
Dat kan,
Wat voor werk staat je bij als je aan Theo's werk denkt?
Ja, de Rackchair en de kast natuurlijk. Ik weet heel even niet hoe die heet, maar de kast met alle laadjes.
You can't lay down your memory.
Ja. Ja. In diverse museale collecties opgenomen, wereldwijd verkocht en geroemd ook. En waarom is dat zo goed design? Want daar gaan we het over hebben. Wat is goed design?
Ja, dat was de vraag, hè, waar we het over gingen hebben. maar dat weet ik zelf ook niet zo goed. En ik zou niet weten waarom het goed of slecht is. Die kast ziet er natuurlijk fantastisch uit. Het is gewoon heel eenvoudig, maar wel... Ja, ik weet niet. Wat is goed design? Nou, dat is een goede vraag. Dus daarom zijn we hier, Theo.
Precies, dat wil je weten. Dus jij bent net bezig. Theo is al wat langer bezig met succes. Wat is
wat jou betreft goed design?
Nou, voor mij is goed design dat dingen bij elkaar komen. Zeg maar het verhaal of de gedachten die je erover hebt. Hoe het gemaakt wordt en de materialen of zo. Weet je, dat dat één compact ding is. Bijvoorbeeld die voddenstoel, als voorbeeld te nemen. Mm. Zeg maar, je gebruikt restmateriaal en je moet een manier bedenken om daar een goede vorm aan te geven. Kleding zit al in het lichaam. Mm. De verhouding, stoel en zeg maar, kleding ligt al heel dicht bij elkaar. En door de methode van maken, zeg maar, gewoon binden en ja, dan krijg je een stoel.
Krijg je de stevigheid, ja.
Kijk, er zit ook een factor van, waar je ook al zei, van toevalligheid of improvisatie in. Je kunt het alleen maar doen door te doen. Ja. Dat kun je niet van tevoren bedenken.
En wat was dan de context waarin het ontstond?
Dit was in 1991 toen ik dat deed. Ik had zo'n gedachte van, iedereen is zeg maar, zijn paradijsje aan het maken. En Robinson Crusoe die op zijn eiland terechtkomt. En die moet maar zien hoe hij zijn nieuwe paradijs vormgeeft.
Die spoelt aan op een onbewoond eiland?
Ja, dus die kan dat alleen maar doen met wat hij vindt. En zo ben ik ook gaan kijken van, ja, ik wil mijn kamer inrichten. Ja, hoe kan ik de dingen maken met wat ik tegenkom en wat overbodig is en wat ik vind. En van daaruit zijn die gedachten ontstaan. En juist om dan juist restmaterialen en dingen, ja, lades die je op straat vindt, vodden, melkflessen.
Dus je ging echt langs containers om lades op te pikken?
Ja, toen had je hier in Utrecht had je nog dat ze één keer in de drie maanden grofvuil aan de straat zetten. Dus dan kon je gewoon de dingen pakken die je dacht van dat kan ik gebruiken.
Ja. En hoe kwam je dan bij dat idee, want inderdaad er zit een soort spanband omheen, hè? En dat maakt het eigenlijk een kast, zou je kunnen zeggen.
Ja, er zitten twee dingen in. Dus dat was ook een gedachte over hoe het geheugen werkt. Ik had zo'n idee van het geheugen, dat zijn allemaal laadjes in je hoofd. En als je iets wil herinneren of terughalen, dan moet je even een laadje optrekken.
Ja.
Om nou een rechte kast neer te zetten. Ja, ik bedoel, het is een chaotisch proces in mijn hoofd, dus die kast moest ook chaotisch worden.
Ja,
dus dan had ik zoiets, er moet gewoon een band omheen.
Dus dan heb je het materiaal, namelijk die lades, waarvan je denkt dat correspondeert met geheugen.
Ja.
Dan heb je de werkwijze van het samenbinden. Wanneer dacht je, dit is het?
Nou, ik zag een foto van een Afrikaanse vrouw en die had dus een hele bundel lege plastic flessen op de hoofd en met een bandje erop.
Ja, ja.
En ik dacht, ja, simpeler kan het niet.
Ja, en daar komen we bij een woord wat jij net ook gebruikte, Teun, heel simpel. Is dat ook een belangrijk kenmerk van goed design?
Het is vaak schijnbaar simpel. Want ik bedoel, simpel is nooit simpel.
Yeah.
Je zit met constructie en allerlei dingen. Dus simpel is nooit simpel.
Mm. Ogenschijnlijk simpel.
Yeah.
Ja. Maar dat is wel goed.
Ja, dat is wel goed. Ja.
Want het maakt wel dat je meteen denkt, hey, dit is een. Ik snap wat hier gebeurt. Ja. Althans, je denkt te snappen
dus
wat hier gebeurt.
Dus zeg maar, de boodschap, ja, dat klinkt al meteen heel zwaar, maar de boodschap kan dan op een simpele manier overgebracht worden door het beeld wat er ontstaat.
Ja, want er is een boodschap. Zou nog een kenmerk kunnen zijn.
Ja, kijk, toen was ook al aan de hand het materialen, de olie zal een keer ophouden. Noem maar op, alle grondstoffen zullen een keer opraken. Dus op een gegeven moment moet je toch nadenken van hoe gaan we verder met de wereld en wat gebruiken we dan nog?
Ja. En dan zeg jij beter iets pakken wat al bestaat.
Ja, waar al energie in heeft gezeten. Dus de footprint van het materiaal wordt kleiner.
Ja.
Nou ja, en dat is ook heel erg reageren op wat je hebt en wat je ermee doet. Dus improvisatie is ook een onderdeel daarvan juist.
Ja, dus we hebben een interessante basisgedachte. We hebben goed gebruik van materiaal, een soort ogenschijnlijke simpelheid. Zijn er nog meer kenmerken te noemen van goed design?
Ja, het verandert ook in de loop van de tijd. Kijk, als je naar de jaren 50 kijkt en de Dieter Rams, en dan was het het industriële ding wat goed gemaakt was toen goed design.
Ja.
Maar op dit moment geldt dat eigenlijk niet meer, omdat mensen ook heel anders tegen design of het gaat ook om een soort commitment van jezelf aan het product. En door bijvoorbeeld zo'n voddenstoel te maken en dat mensen zelf hun oude kleren meebrengen, waar de stoel van gemaakt wordt, dan is er ook al een emotionele band.
Ja.
Het gaat ook meer om identiteit. Wie ben je en waarom koop je dat product? Ik bedoel, we zijn bijna een soort beeldhouwers geworden in de vormgeving. Omdat je de dingen niet speciaal maakt voor het industriële proces, maar meer dat het handmatig en ontstaat door het maken.
Ja. Is het dan ook een belediging om jullie productontwerpers te noemen? Hm.
Ja, dat zijn we ook. Maar ook kunstenaars.
Ja. Dat is het mooie van design. Het zit ergens op het...
Het zit in een grijs gebied, is het, wat heen en weer gaat.
Het is wel altijd functioneel. Tenminste, bij mij. Dat is, dus bij mij ook. Maakt geen beeld wat gewoon iets is.
Ja.
Maakt wel iets wat bruikbaar is.
Nee, maar wel wat een beeld wordt, natuurlijk.
Ja, het is een beeld.
Want je communiceert wel met je product.
Ja. Ja.
En als je dan zegt, Theo, je communiceert iets. Je maakt iets om een boodschap ook de wereld in te sturen. Anders hoef je niks te maken misschien. Wat is dan meteen voor jou zo'n boodschap?
Nou, ik heb zelf heel veel... ik haal zelf heel veel plezier uit het maken en het ontwerpen. En ik denk dat ik dat ook wil laten zien in mijn product.
Hoe doe je dat? Dus,
het is veel kleurrijk. Het is... speels of zo, denk ik.
Nou ja, ik denk juist die energie van het maken dat erin zit. Door je zegt van, ik heb één dag om een ding te maken. Ja, dan bol je daar een soort energie in. En dat zal zich ook in zijn uiteindelijke vorm laten zien.
Ja. Hé, daar gaat de telefoon. Weer een nieuwe stagiair.
Nee.
Bij mij is het in ieder geval heel erg een mix. Weet je, het zijn allemaal kleuren en andere stukken hout en chaos. Maar uiteindelijk door één laagje verf bindt het wel bij elkaar en wordt het één beeld.
Ja.
En krijgt het rust. Uiteindelijk is het ook bij zo'n stoel toch? Je laatste laag stof, die kies je dan misschien. Die hou je een beetje apart.
Ja, nee, dat klopt.
En dat is het mooiste stukje. Dus, ja.
Die is beeldbepalend.
Ja, of het stevigs.
Ja, of het stevigs. Maak je die nog steeds?
Ja. Het is zelfs dat het nu... eigenlijk weer opgenomen wordt. Ja. Dus ik was bezig met een bedrijf dat heet Braindead. Dat maken allemaal skatekleding en die kwamen bij mij van... we hebben heel veel over, kun je daar stoelen mee maken?
Ja.
En ik ben bezig met die Balenciaga. Met hun maak ik nou ook van hun reststoffen, maar banken.
Ja.
Die ze in hun winkels zetten.
Ja.
Na 30 jaar wordt het... eindelijk economisch rendabel.
Ja, precies. Wordt het mainstream of zo?
Ja.
En is het dan een groot compliment dat het op een gegeven moment mainstream wordt? Dat een luxe merk als Balenciaga zegt, dat willen we wel? Of heeft het dan zijn kritische functie verloren?
Ja, dat is een interessante vraag. Want in hoeverre is het greenwashing van Balenciaga?
Ja. Heb je erover getwijfeld toen zij belden of mailden?
Nou, ik heb wel over nagedacht, maar ja, aan de ene kant moet ik ook mijn rekeningen betalen, dus zo simpel is het ook.
Het was geen lange fijns.
Het is wel afval wat ze gebruiken.
Het is echt hun dead stock, weet je wel, wat ze niet meer kwijt kunnen, wat normaal verbrand wordt, dat mag niet meer in Frankrijk. Dus ze moesten er wat mee.
Ja. Ben je dan nu ook nog bezig met dit ontwerp aan te passen aan specifiek die context van Balenciaga en onze huidige tijd?
Dat ontstaat min of meer, weet je, door hun vraag moet je, doe ik dan geen vodden, maar doe ik de restmaterialen van hunzelf gebruiken.
Ja.
Dus dat is dan de aanpassing binnen die context.
Denk je niet van, dit ontwerp is 30 jaar oud, misschien heeft het nog een andere vorm nodig, of moet het ergens nog scherper of anders? Of...
Nou ja, de kritische houding van hun uit is dat ze laten zien wat ze normaal weggooien.
Ja.
Dus en daarmee aangeven van, hoe vervuilend... De fashion-industrie is.
Dus je zou kunnen zeggen, dan heb je je punt gemaakt.
Ja.
Het is overgenomen. Er wordt iets mee gedaan.
Ja. Nee, daarom doe je het ook.
Ja, precies,
juist om te laten zien dat... Ze hangen eigenlijk een vieze was buiten.
Ja.
Ja, dat is alleen maar goed.
Uiteindelijk kun je daar nooit tegen opwerken, toch? Het is meer een statement als een oplossing.
Ja. Het is geen oplossing.
Nee, het is geen oplossing, nee.
Mm-hmm. Hebben we nog andere elementen gemist die horen bij goed design?
Ja, kijk, het is natuurlijk heel subjectief hoe we het nu benaderen. Hè? Ik bedoel, het is niet, als je het puur technisch gaat bekijken, een product die technisch, dan is dit geen goed design.
Waarom niet?
Nou ja, dat is niet productief.
Je kan een stoel maken die waar je er 100 van in een dag kan maken, maar je kan ook een stoel maken zoals dit, waar je er misschien 1 per week van kan maken.
Ja.
Dus, maar dat is natuurlijk heel veel invalshoeken van wat goed design is. Moet het comfortabel zijn of moet het mooi zijn? Ik heb een lampje gemaakt wat ik nou heel veel verkoop. Ik op het begin dacht van dat is wel lachen, maar ik nou echt heel mooi vind.
Omschrijf hem eens.
Ja, het is een lampje van staal met een bubbel erin geblazen van kunststof. En dan, het is een heel gek dingetje. En op het begin dacht ik van, maar op een gegeven moment ben ik er zelf ook aan.
Ja.
En andere mensen werden eraan en dan op een gegeven moment vinden mensen het toch wel leuk of zo.
En dat staal, dat snijdt eigenlijk dat zorgt ervoor dat het kunststof uitbolt, als het ware.
Ja, ik blaas eigenlijk een ballon op in een stalen frame. En daar giet ik een kunststof in en dat roteer ik. En dan nou verklap ik mijn geheim van...
Het maakproces, ja.
Ja, maar, en zo maak ik ook klokjes. Dat is het ding, ik denk... Het is best wel persoonlijk of zo, hè? Want je doet iets wat je voelt en wat je maakt en dan gaan andere mensen gaan dat beoordelen en dat is best wel lastig.
Ja.
Ze beoordelen jou, zeg maar eigenlijk. Hè? Dus je maakt iets wat jij voelt en dan staat dat dus op de accreditering en dan ga ik er zo'n beetje zo voor staan, zo van oh, niet kijken. Uiteindelijk moet het toch geëxposeerd worden of moet je het laten zien aan je leraar en aan je klas. En dan staat het er, dan moet je erachter staan.
Dan is het een statement.
Ja.
Wat gebeurt er in die tussentijd? Hoe beslis je of iets van een probeersel naar een statement gaat?
Ja, het is niet altijd een statement natuurlijk voor mij. Hoor. Ik denk niet van jou. Dus het is en voor mij is het... Ik doe ook niet echt testen. Dus het is niet zo dat ik samples ga maken. Ik maak een stoel gelijk. Dus het is eigenlijk altijd... Het eindigt altijd op iets uit. Weet je wel, al is het niet een kandelaar of een... Of een stoel of een lamp, maar het maakt hem niet zoveel uit. Maar het begint ergens en het eindigt bij iets wat dan te gebruiken is.
Ja, maar jij moet natuurlijk nog wel zeggen, dit gaat de wereld in of niet. Het is mislukt of het is gelukt.
Nou, het is nooit echt niet gelukt, denk ik. Of zo. Ja, het is... ik denk dat het eigenlijk weinig... Dat ik weinig gemaakt heb wat ik dan uiteindelijk niet echt laat zien. Al is het gewoon één keer... daar een foto van maak en dat is het dan. En dan zet ik dat online.
Ja. Alles is op een bepaalde manier bruikbaar, zeg je?
Ja, in principe wel. En kijk, het ene, bijvoorbeeld zo'n kast. Oh, dan wil iemand anders ook zo'n kast. En dan komen er meerdere uit. En dat is bij zo'n lampje ook. Maar ik heb ook stoelen gemaakt die bij wijze van spreken uit elkaar vallen als je ze oppakt. Maar daar heb ik dan wel een foto van gemaakt. Dus dat is wel een beeld. En dus dat bestaat er nog steeds of zo.
Ja.
Ik weet het niet.
Maar als foto.
Het is meer een schets bijna, ja.
Theo, mislukt er wel eens iets? Of van je denkt, nee, dit mag echt niet.
Alles moet mislukken. Anders kom je niet verder.
Ja.
Er moeten altijd een paar fouten, goede fouten.
Nee, het is altijd een proces van trial and error. Je begint ergens aan en dan, dat kan niet en dat kan wel. En zo zoek je naar wat het ding moet worden.
Ja.
Dus... Het moet altijd eerst mislukken.
Dus als iets definitief mislukt is, dan ben je gewoon nog niet ver genoeg doorgegaan eigenlijk. Zou je kunnen zeggen, dan moet je nog verder gaan werken.
Ja, dus te veel doorgedrakt.
Ja? Gaan er wel eens dingen dat je zegt, dit is een doodlopende weg?
Ja, regelmatig natuurlijk. Ik bedoel, niet iets als schot is een haas.
Ja. En hoe weet je dan wanneer je moet stoppen? Wanneer je het af moet
schrijven? Dat zijn ook weer factoren, hè? Tijd, geld. Dingen zitten ook binnen een context natuurlijk. En binnen een bepaald verhaal of context, dan is iets gewoon af. Het gaat door of het gaat niet door.
Ja, dus efficiëntie is ook een kenmerk van goed design. In ieder geval aan de maakkant voor jullie zelf.
Ja, dat klopt. Alles heeft zijn momentum, zeg maar.
Ja. En wat is dat? Is dat inspiratie? Is dat maakplezier? Wat speelt daar inderdaad?
Een combinatie van inspiratie, maakplezier en de energie die je er nog voor over hebt.
Ja, dus dat zijn ook factoren die bij goed design meespelen. Het moet wel energie blijven geven of zo.
Ja.
Moet
geen voor jezelf, ja.
Ja. Mooi. Veel inzicht gekregen al. Teun, heb jij nog een vraag?
Ja, eigenlijk niet zozeer. Ik vind het wel heel interessant om te horen allemaal, want ik zie wel heel veel vergelijkenissen.
Ja.
Maar het is eigenlijk voornamelijk in de werkplaats ontstaat het dan ook bij jou. Ja.
Ja, door te doen, hè, wat ze tegenwoordig hands-on noemen. Ik denk dat jij ook zo in je eigen werk of niet?
Ja, enorm. Het is met de stoel bezig en dat mislukt. En ik weet niet wat er allemaal, hoeveel uren erin zitten al. En dan dit materiaal en dan moet je zoveel lijmen. En je ziet aan het beeld dat het wel goed begint te worden. Dus dan stop je, dan word je er wel weer enthousiast door. En ga je door en door en door. En dan stop je er nog meer geld in en tijd en... Want op een gegeven moment dan is het één ding en dan denk je, ja.
Zo kan het wel.
Ja. Wat ik nu gewoon heel lastig vind om nog de balans in het maken en in het alle dingen die daarnaast komen, zoals belasting en mailtjes en alles. Dat neemt ook wel heel veel energie weg om dus weer te gaan ontwerpen, om dingen te gaan doen.
Nee, maar als je kijkt hoeveel tijd je ontwerpt en hoeveel tijd er eigenlijk weggaat dan... side dingen, zeg maar. Ja, misschien ben je 20% aan het ontwerp en de rest is de chaos van de wereld.
Ja, en dat is wel jammer eigenlijk. Ja.
Chaos van de wereld. Wat ook weer in context en inspiratie is natuurlijk. Want anders zie je niet
die... belasting is geen...
Misschien moet je daar nog eens een statement over maken in de vorm van een beeld.
Ja, maken we een rackchair met allemaal blauwe enveloppen.
Precies. Ja, nou, ik voel hier een heel mooi project aankomen. Dankjewel, Teun en Theo.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Beluister ook de andere afleveringen met bijvoorbeeld Gijs Scholten van Aschat, Robin de Puy, Jan Terminio, Karin Bloemen en ga zo maar door. En als je dat doet, abonneer je dan ook even, dan blijf je op de hoogte. De muziek die je hoort is van Maarten Hogehuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.